Oké. In deze dienst gaat dominee Van der Marel voor en we vieren samen het Heilige Avondmaal. Uit de Bijbel wordt gelezen uit 2 Korintiërs 7, de versen 8 tot en met 11. Wij geven vandaag van onze overvloed in de collecte die bestemd is voor het Passion, de dakloze opvang in Hummelo. De bloemen worden vanavond als goed van de gemeente bezorgd bij mevrouw Lamet. Ik steek nu de kaars aan, het teken van Christus, het licht van de wereld. En na een ogenblik van stilgebed zingen we gezang 483 vers 1, 2 en 4. Wij zingen nu uit gezang 483 vers 1, 2 en 4.
Ook aan het begin van deze middagdienst spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. We horen zijn groet, genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer, Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 102, de versen 1, 12 en 13. Psalm 102. Wij bidden om een zegen over deze dienst. Heere barmhartige God in de hemel, wij zeggen uw naam dank dat we hier in de kerk kunnen zijn vanmiddag. Misschien is het voor ons voor de eerste keer, misschien al voor de tweede keer. U hebt ons geroepen, we zijn hier gekomen en we hebben verwachting. Zometeen bij het avondmaal, als u naar ons toekomt in het tekenen van brood en wijn, zie hier, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Dat we daardoor gesterkt zullen worden in ons geloof. En dat we ook een getuigenis mogen zijn, een licht als mensen die van de tafel ook weer weggaan en het leven van deze week weer in. We danken u dat u ook naar ons toekomt in uw evangelie. En wij vragen u dat ook dat zal zijn tot bemoediging, tot vertroosting, tot vermaning waar het nodig is. Maar dat we ook hierdoor weer vastigheid krijgen om de week in te gaan. En zo bidden wij u dat we door het sacrament van het avondmaal en door de verkondiging van uw evangelie hier in de kerk zoveel zullen meekrijgen dat we welgemoed zometeen hier vandaan gaan en er weer tegenaan gaan. Het is niet makkelijk in deze wereld. Er komt een heleboel op ons af. Soms voelen we onszelf ook glijden, hebben we twijfels, vinden we het moeilijk om te geloven. Maar we geloven dat u een God bent die met ons meetrekt. We geloven dat u in deze dienst bij ons bent. En we geloven dat u ons ook datgene wilt meegeven wat nodig is voor de nieuwe week. We hebben verwachting van u en we spreken dat uit. We vragen u, wees bij ons. Niet omdat wij van onze kant iets meebrengen waar we een beroep op zouden kunnen doen. We mogen deze dingen vragen op grond van het werk, het offer van onze Heer Jezus Christus. Uit genade bidden we dit. Amen. Voor degenen die vanmorgen niet in de gelegenheid waren om het avondmaal te vieren, is er nu nog één tafel. In de nacht waarin hij werd overgeleverd, nam hij Christus een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei: dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Zo nam hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt tot vergeving van zonden. Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit de beker, verkondigen wij de dood van de Heer totdat hij komt. Laten we onze harten verheffen tot God. En laten wij hem onze dank brengen. U brengen wij dank, Heere onze God, die uw macht en majesteit hebt getoond in de geschiedenis van Israël uw volk. Uit Egypte hebt u uw volk geroepen en geleid door de woestijn. U hebt het gebracht in een land, vloeiende van melk en honing, land van belofte. U hebt tot de vaderen gesproken door uw heilige profeten. En tenslotte hebt u gesproken door Jezus uw Zoon, de Messias van Israël, die Heer is van alle volken. Daarom prijzen wij uw grote naam en stemmen wij in met de lof die u wordt toegebracht door heel uw schepping en door al uw volk. Als inleiding op de viering zingen wij met elkaar. gezang 356, het eerste en het tweede vers. En bij het naspel bent u van harte welkom. Zullen we elkaar de vrede van Christus toewensen? Vrede van Christus. Vrede van Christus. En we zijn heel blij, Jan, dat jij er vanmiddag bij bent en dat je deze viering met ons kan hebben. Het brood dat wij breken is een gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging is een gemeenschap met het bloed van Christus. Neem die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zullen we deze viering en daarmee de vieringen voor vandaag afsluiten met het zingen uit datzelfde gezang, het derde vers. In verband met de prekenserie over de ziel en allerlei dingen die er maar mee samenhangen, zijn er een paar restonderwerpen blijven liggen. En daar wil ik eigenlijk nog voor de zomervakantie iets aan doen, iets meedoen. Voor vanmiddag zijn er mensen geweest die gevraagd hebben of ik iets wil vertellen over depressie en de rol van geloof. En dat naar aanleiding van een cursus die daarover geweest is. Volgende week, voor degenen die het interesseert, ben ik van plan om in de leerdienst, de middagdienst, aandacht te besteden aan de vrije wil en de predestinatie, de uitverkiezing. We gaan lezen uit 2 Korintiërs hoofdstuk 7, de versen 8 tot en met 11. Daar zegt Paulus: ook al heb ik u met mijn brief verdriet gedaan, ik heb er toch geen spijt van. Aanvankelijk wel, maar nu weet ik dat mijn brief u slechts voor korte tijd verdriet deed. Ben ik blij dat ik hem geschreven heb. Niet omdat u verdriet hebt gehad, maar omdat u daardoor tot inkeer bent gekomen. U had verdriet op een manier die God wilde. Ik heb u dus in geen enkel opzicht geschaad. Verdriet dat God geeft, leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding. Verdriet dat de wereld geeft, leidt alleen maar tot de dood. Zie nu zelf waartoe uw verdriet dat God gegeven heeft, uiteindelijk heeft geleid. Hoe groot is uw inzet niet geworden? Meer nog, hoe fel hebt u zich niet verdedigd? Hoe verontwaardigd was u niet? Hoe bang was u niet voor mij? Hoezeer verlangde u niet naar mij? Wat een ijver hebt u niet getoond om die broeder te straffen? In ieder opzicht hebt u bewezen dat u in deze zaak niets te verwijten valt. Als inleiding op de verkondiging zingen wij Psalm 61, vers 1, 3 en 5. Psalm 61. Zometeen na de verkondiging zingen we als antwoord gezang 447. We willen dat in wisselzang doen. Eerste couplet allemaal. Tweede vrouwen, derde mannen, vierde vrouwen, vijfde mannen en zes allemaal. Ik herhaal het nog een keer. Gezang 447, één allemaal, twee vrouwen, drie mannen, vier vrouwen, vijf mannen en zes allemaal. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een interview met Frank Koerselman is een beetje blijven haken bij me. Hij nam onlangs afscheid als hoogleraar psychiatrie. En in het vraaggesprek maakte hij van de gelegenheid gebruik een aantal kritische kanttekeningen te plaatsen bij de huidige tendens om vrij soepel mee te gaan in de doodswens van zieke mensen. Niet alleen bij collega-artsen, maar ook bij familie. Hij noemt een voorbeeld uit zijn eigen praktijk, wel van een jaar of 20 geleden, maar het geval spreekt ook voor vandaag. Vrouw van 90 had geprobeerd met tabletten een einde aan haar leven te maken. Dat was mislukt. Ze was in het ziekenhuis terechtgekomen, had inmiddels ook een longontsteking opgelopen die haar fataal zou kunnen worden. En haar kinderen zeiden tegen de psychiater dat hun moeder niet meer behandeld wilde worden. Toen Koerselman zei even met de moeder alleen te willen zijn, protesteerden ze hevig en dreigden een klacht in te dienen. Diverse familieleden moesten door de ziekenhuisbeveiliging worden weggehaald. Alleen met de mevrouw, zei Koerselman, die longontsteking die kan waarschijnlijk behandeld worden met antibiotica. En verder vermoed ik dat u een ernstige depressie heeft. Daaraan kunnen we met elektroshocks heel wat doen. En dan kunt u opknappen. De vrouw zei toen, en dan, ben toch maar iedereen tot last. Koerselman wist haar ervan te overtuigen dat ze daar, verlost van een depressie, heel anders over zou denken. En een maand later verliet een statige en zeer eigengereide dame het ziekenhuis tot ontsteltenis van de familie. Het gaat mij vanmiddag niet in de eerste plaats om het euthanasievraagstuk. Ik wil het hebben over een onderliggend probleem. Namelijk dat nogal wat mensen het liefst een einde zouden willen maken aan hun leven vanwege misschien wel een depressie, een aandoening die lang niet op tijd wordt herkend, laat staan adequaat behandeld. Het gevoel bekroop me ook bij het zien van de indringende film, gebaseerd op het gelijknamige in 2008 bekroonde toneelstuk De Goede Dood. Wie heeft die film gezien? Niemand. De moeite waard. Het gaat daar volgens mij ook in wezen om een depressieve man. Hij wil dood omdat hij het niet meer ziet zitten. Op waardige wijze wil hij uit het leven stappen, je sterven in eigen hand nemen. Het klinkt beschaafd, het klinkt menselijk, maar wat nou als er een dijk van een depressie onder zit en als er wat aan gedaan zou kunnen worden? Ik schuif op van mensen die ernstig ziek zijn en sowieso moeten vrezen dat ze binnen afzienbare tijd zullen sterven naar het meer algemene verschijnsel van depressiviteit. Ik vraag mij wel eens af hoeveel mensen er zijn, bovenop de gediagnosticeerde gevallen, die aan de aandoening lijden die depressie heet of een aandoening die in de buurt komt. De gemiddelde burger zal er naar streven zijn neerslachtigheid te verbergen of te bagatelliseren. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat er op dit gebied al veel meer openheid is dan zeg 20, 30 jaar geleden. Maar toch meen ik te bespeuren dat het onderwerp nog steeds voor een niet onaanzienlijke groep in de taboesfeer zit. En misschien geldt dit vooral voor diegenen die gelovig zijn of die gelovig zijn opgegroeid. Ze voelen zich schuldig, want zou het geloof niet zoveel kracht en uitzicht moeten kunnen geven dat je je depressie te boven kunt komen? Het kan zijn dat mensen denken, ik zal wel niet genoeg geloof hebben. Een klein bewijs voor de stelling dat het probleem van depressie en depressieve gevoelens volgens mij breder leeft dan de officiële cijfers doen vermoeden is, ik noemde het net al, onlangs heb ik voor het tweede seizoen een cursus gegeven onder de titel Depressie en de rol van geloof. Zowel vorig jaar als dit jaar was ik verbaasd over het relatief grote aantal aanmeldingen. En dan betrof het niet per se allemaal mensen die zelf aan een depressie lijden, maar wel had ieder iets met deze ziekte in het verleden mee te maken gehad, of iemand in de familie. In de Bijbel komen we het woord depressie als zodanig niet tegen. Wel komen er mensen voorbij die zo ten neergeslagen zijn dat ze dreigen op te geven. Denk aan Naomi, die gedwongen was naar Moab te verhuizen vanwege die hongersnood en niet alleen haar man, maar ook haar beide zonen verliest. Noem mij Mara, zegt ze, wat bitterheid betekent. Ik denk aan de dichter van Klaagliederen 3. Hij staat op de puinhopen van zijn leven. God, u bent mij een loerende beer, zegt hij. Ik denk aan Jona, die het bijltje er neer wil gooien. Aan de scheepslui, die zozeer de ondergang vrezen dat Paulus alle zeilen moet bijzetten om ze te bemoedigen. Jongens, jullie moeten wat eten. Ik zeg je, het komt goed. Het bijzondere van het woord van God is dat wij niet alleen heel eerlijk bepaald worden bij de diepe geestelijke nood waarin mensen kunnen verkeren, maar dat het ook en tegelijkertijd handreikingen biedt voor hoe we met deze en dergelijke aandoeningen verder kunnen komen. Punt is dat er geen gemakkelijke oplossingen te geven zijn. Wel denk ik dat de reguliere GGZ grote blinde vlekken heeft als het gaat om de rol van geloof bij gesprekken over en behandeling van depressie. Naar mijn stellige overtuiging zouden veel mensen die aan deze ziekte, want dat is het, lijden, gebaat zijn bij de inzichten, aanwijzingen van het evangelie. Ik kom nog even terug bij die Koerselman. Hij maakt een heel interessante opmerking in het interview. Hij zegt: 40 jaar geleden had je in de Duitse literatuur een mooi onderscheid tussen drie niveaus van gevoelens, dat helaas vergeten is. Het begint met vitale gevoelens. Dat zijn gevoelens die bij iedereen min of meer hetzelfde zijn. En die hebben vooral betrekking op lichamelijke lust of onlust. Dan zijn er de personale emoties. Die zeggen iets over je eigen geschiedenis, waar je vandaan komt en wat je hebt meegemaakt met anderen. Bijvoorbeeld angst voor liefdesverlies, de behoefte erkend te worden, schuld of schaamte. Maar dan zijn er ten derde, daarbovenop, ook nog de existentiële emoties. Op dat niveau neem je afstand. Stap je als het ware uit het gevoel van dat moment, ben je er toeschouwer van. En dat is de kern van zowel geluk als lijden. Neem de ouder die het altijd maar druk heeft met de kinderen en dan opeens naar zo'n kind even zitten kijken met andere ogen en een geluksmoment heeft. Dat plotselinge gevoel, dit is niet vanzelfsprekend, dit is een wonder, dit kind. Het plaatst de dagelijkse beslommeringen opeens in een groter verband, geeft er als het ware zin aan. Zo is het ook met negatieve gevoelens. Pijn is een vitaal gevoel. De angst om anderen tot last te zijn is personaal. Mensen lijden als ze er geen zin aan kunnen geven. Het existentiële gevoel dat iets positiefs een geschenk kan zijn, heeft als keerzijde, zegt Koerselman, dat iets negatiefs een opdracht kan zijn. Dergelijke gevoelens gaan over zingeving. En de een staat daar gemakkelijker voor open dan de ander. Om toch even een paar klinische, technische termen te gebruiken. In het verleden maakte men een heel duidelijk onderscheid tussen de zogenaamde endogene depressies aan de ene kant en de exogene depressies aan de andere kant. Bij endogeen dacht men vooral aan lichamelijke oorzaken. Bij exogeen aan psychische oorzaken. Tegenwoordig denkt men steeds minder in dat schema van of-of. De vraag of een depressie een lichamelijke of psychische oorzaak heeft, is op zichzelf al verkeerd geformuleerd, zo zegt men. Zo'n aandoening heeft altijd twee kanten, een lichamelijke en een psychische. En daarom spreekt men vandaag de dag liever over lichte, middelzware en zware depressies. Gevolg hiervan is dat men, als het gaat om therapie, ook niet meer in alternatieven denkt, ofwel medicijnen, ofwel psychotherapie. Therapeuten reageerden in het verleden tamelijk afwijzend op antidepressiva. Psychiaters op hun beurt wilden primair medicijnen voorschrijven. In onze tijd werken beide beroepsgroepen steeds meer samen. Algemeen wordt nu erkend dat medicijnen vaak een goede ondersteuning zijn bij gesprekken. Wat mij opgevallen is, vorig jaar bij de cursus over depressie en geloof en dit jaar, is dat er diverse mensen tussen zaten die aangaven niet goed raad te weten met deze wereld en het leven in deze wereld. Te gevoelig voor de wereld, vervreemd van deze wereld en haar verlangens, het niet meer uit kunnen houden in een wereld die gekenmerkt wordt door oneerlijkheid en kwaadaardigheid, eerlijk gezegd, te verdrietig om verder te leven. Interessant in dit verband is het gedeelte dat we daar straks met elkaar gelezen hebben in 2 Korintiërs 7. Paulus gaat in op verdriet. En dan maakt hij onderscheid, heel interessant, tussen het door God gewilde verdriet dat tot inkeer, metanoia, leidt en daarom heil tot stand brengt, en het wereldlijke verdriet dat tot de dood leidt. De grote theoloog Rudolf Bultmann zegt hierover het volgende. Het verdriet van de wereld is de bedroefde mens die ziet dat hij in deze wereld niet meer thuis is. Het door God gewilde verdriet is de bedroefdheid van iemand die beseft dat hij het gehad heeft met de wereld en niets liever wil dan tot God terugkeren. Het is een merkwaardig soort verdriet. Het verdriet remt hem in zijn vitaliteit en tegelijkertijd ervaart hij zijn verdriet ook als een bevrijding van deze wereld. Anders gezegd, hij hoort niet meer bij deze wereld. Als wij Paulus goed proberen te peilen, dan lijkt het erop dat er een verdriet is, katatheon. Een verdriet dat naar God is, dat beantwoord aan God. Een verdriet dat door God gewild is. Het is de ervaring dat wij uiteindelijk in deze wereld niet thuis zijn. Wij zijn pelgrims. Wij zijn vreemdelingen op weg naar het nieuw Jeruzalem. Anselm Grün voert in zijn zeer lezenswaardige boek Als het leven een last is. U kunt het straks, als u wilt, even inzien. Het boek dat wij ook bij de cursus hebben gebruikt. Hij voert in dit boek de dichter Reinhold Schneider op. Die Schneider die was fel gekant tegen de ideologie van het nationaal socialisme. Gedichten van hem kwamen op de zwarte lijst en vrienden van hem waren actief in het verzet. Al in zijn jonge leven had hij last van depressies. Maar toen hij merkte na de oorlog dat veel van de oude ideologie van het nazisme nog doorwerkte, raakte hij zo teleurgesteld dat zijn geloof, waar hij altijd had uitgeput en dat inspiratie was geweest voor zijn latere gedichten, werd bedreigd. Zijn geloof werd aangevochten door depressie. En hij schreef over zichzelf: mijn levenskracht is zo sterk verminderd dat ze niet over het graf heen kan reiken. Hoe kunnen we in spirituele zin omgaan met deze vormen van depressies? Is suïcide de enige mogelijkheid als wij zo sterk lijden aan deze wereld? Reinhold Schneider had als jonge man al eens een zelfmoordpoging gedaan. Maar toen hij tot een levend geloof gekomen was, deed hij dat niet meer. Hij bleef zelfdoding zien als een grote verzoeking die aan hem trok. Maar hij zag God nu als zijn schepper. Hij wilde niet zelf het leven nemen. In plaats daarvan vatte hij nu zijn zwaarmoedigheid op als een schreeuw naar God. Als een weg naar Christus. Als een mystieke loutering. Hij zag het verband met wat genoemd wordt de donkere nacht van Johannes van het Kruis. Hij ontdekte in het lijden van zijn somberheid de paradox van de boodschap dat wij in zekere zin ziek moeten zijn omdat Hij anders niet bij ons kan komen. Dat wij ziek moeten zijn om in diepere geestelijke zin te kunnen genezen. Reinhold Schneider bleef ondanks zijn beproevingen bidden. Bidden was voor hem de enige manier waarop hij het uit kon houden in deze wereld met haar oneindige leed en onrecht. Er is, zegt Paulus, een verdriet, katatheon, een verdriet dat van God komt of door hem wordt gebruikt. Het is een verdriet dat tot inkeer, dat tot heil leidt. Het verdriet van de wereld is van een heel andere orde. Dat leidt tot de dood. Als Anselm Grün met zijn belangrijke boek één centrale boodschap uit wil dragen, dan is het wel dit. Depressieve mensen hebben de neiging om de depressie weg te willen drukken. Om er vandaag nog van af te willen. Om het op te lossen. Maar de meeste mensen, zegt hij, komen pas echt verder wanneer ze erin gaan. Een depressie is een ziekte. En deze ziekte heeft een boodschap voor ons. En die kun je alleen op het spoor komen als je bereid bent het donker onder ogen te zien en er door te gaan. Ik moet denken aan moeder Teresa. Haar leven is vaak veel te rooskleurig voorgesteld. Alsof ze bij alle moeite die ze meemaakte toch altijd blijmoedig was. Verre van dat. Uit brieven en notities van haar, die pas in 2007 bij het grote publiek zijn bekend geworden, blijkt dat deze bijzondere vrouw, die uiterlijk altijd glimlachte, werd gekweld door ervaringen van de donkere nacht. Ze beschrijft haar diepe verlangen naar God. Zo diep dat het pijn doet. En de media hadden hier moeite mee. Wat raar. Iemand die altijd het toonbeeld van een onbegrijpelijk groot geloof was geweest, bleek in werkelijkheid bij haar werk voortdurend geplaagd te zijn door droefgeestigheid. Vaak had ze God afwezig gevoeld. De donkere nacht van Johannes van het Kruis. Die Spaanse mysticus uit de 16e eeuw, die zoveel over deze dingen heeft nagedacht. Nou, die media, die kunnen dat raar gevonden hebben, maar ik denk dat het helemaal niet raar is. Ik denk zelf dat de donkere kant van haar godservaring juist gemaakt heeft dat zij er zo kon zijn voor de allerarmsten, voor de grootste verschoppelingen van deze wereld. Moeder Teresa kon zich zo richten op de nood van de ander, omdat zij zelf deze nood aan de lijve ervaren had. In een van haar brieven schrijft ze: voor het eerst ben ik er nu toe gekomen om de donkerheid lief te hebben. Want ik geloof nu dat zij een deel is, een heel klein deel van de duisternis en van de pijn die Jezus heeft geleden. Het doel van de donkere nacht, zegt Johannes van het Kruis, is loutering van de mens. Onze voorstellingen van God moeten gereinigd worden. Wij moeten vrij worden van onze neigingen om God voor onszelf te claimen, om beter ervan te worden. Er kan een hele wereld schuilgaan achter het verdriet van mensen. Er kan een hele wereld schuilgaan achter de wens van mensen om uit het leven te stappen. Koerselman, hoewel zelf geen gelovige, heeft zijn kans in het interview gegrepen om ons, leken, maar ook collega-psychiaters, andere hulpverleners, wij allemaal als maatschappij te waarschuwen. Probeer door te dringen tot de mensen, zegt hij. Probeer te ontdekken waar hevige somberheid vandaan komt. Probeer mensen te laten inzien dat droefgeestigheid een boodschap voor ons heeft, zegt Anselm Grün. Probeer mensen hier zo in te leiden dat ze bereid zijn om hun donkere nacht onder ogen te zien, erin te gaan en er door te gaan. Er is een verdriet, katatheon, zegt Paulus in 2 Korintiërs 7. Een verdriet van God dat ons ook bij God brengt. Laten wij bidden voor mensen die geestelijk heel diep zitten. Laten wij ook bidden voor GGZ en andere instellingen, voor psychiaters, psychologen en psychotherapeuten, andere hulpverleners, dat zij meer open zullen staan voor de inzichten van het evangelie en grote mensen uit het verleden van de kerk, de woestijnvaders, mystici zoals Johannes van het Kruis, om daar hun winst mee te doen. Amen. De collecte is bestemd voor het Passion de daklozenopvang in Hummelo. Zullen wij bidden en danken? Heer onze God, een pittig en teer en moeilijk onderwerp. En we weten dat we aan de ene kant er wel wat over kunnen zeggen, over dit belangrijke thema, maar dat aan de andere kant er werelden schuil gaan achter depressies van mensen waar we soms zo moeilijk in kunnen kijken. We geloven dat hulpverleners hun best doen om mensen te behandelen, om ze te helpen. We geloven ook dat medicijnen kunnen helpen. In elk geval toch om de gesprekken mogelijk te maken. Maar wij bidden u dat er bij de GGZ en andere instellingen zal worden ingezien dat het ook heel belangrijk is om de rol van geloof mee te nemen. De inzichten die het evangelie geeft over hoe het kan zitten met de donkerheid in iemands leven. Paulus die zegt, er is een verdriet, katatheon, een verdriet dat van u komt, door u gebruikt wordt om ons tot u te brengen. Een verdriet dat tot inkeer leidt, tot heil. En anderzijds het verdriet van de wereld dat tot de dood leidt. Dat zijn categorieën die we in de hulpverlening, in de seculiere hulpverlening, niet horen noemen. Maar wij bidden u dat er meer oog voor zal komen. En dat we ook de durf hebben, als kerken, als dat zo bij bepaalde gelegenheden zich voordoet, om dat ook naar voren te brengen. Om niet te snel in het defensief te gaan, maar om te beseffen dat de Bijbel een heel belangrijk boek is, ook juist als het gaat om deze thema's. Verder danken wij u ook voor grote mensen in de traditie die hier diep over na hebben gedacht, die hier zelf ook onder te lijden hebben gehad en die ons ook in het licht van de schrift inzichten kunnen geven die ook van belang kunnen zijn. We bidden u voor mensen die lijden aan depressie. We bidden u voor diegenen die het misschien voor zichzelf nog niet ontdekt hebben dat het zo is. We bidden u voor degenen die zo diep zitten dat ze het liefst uit het leven zouden willen stappen. We bidden u voor diegenen die dan deze mensen ook weer proberen te helpen om ze tot andere gedachten te brengen. Wij bidden u voor diegenen die een hoge roeping hebben om, ondanks dat ze het donker en de somberheid van hun hart en van deze wereld zo ervaren, dat ze juist voor andere mensen die ook in het donker zitten er willen zijn. Mensen zoals destijds moeder Teresa, maar er zijn er nog veel meer. Mensen die zelf enorm lijden aan het leed in deze wereld, maar juist omdat ze zo diep hebben gepeild hoe ook u, Heer Jezus, hebt geleden, willen ze daar een klein stukje van dragen. Geef ze moed. Help ze elke dag weer om onder deze mensen werkzaam te zijn. We bidden u, help ons, ook als ze misschien niet aan een depressie lijden, maar toch soms ook het lastig hebben. Als ze wel eens neerslachtig zijn. Het niet meer zien zitten. Dat we dan er niet voor weghollen. Maar dat we proberen erin te kijken en te zien wat het voor een boodschap voor ons heeft. Of het misschien ook dingen zijn waar we nu in het leven tegenaan lopen, die u wilt gebruiken om ons dichter bij u te brengen. Om ons naar u toe te trekken. Een bijzondere gedachte. Vanuit uw schrift. Zomaar opgediept vanmiddag. Help ons om er zo nog eens over na te denken. En ga met ons mee deze nieuwe week in. We vragen u of u ons wilt helpen om als mensen van u door het leven te gaan. Om onze verantwoordelijkheid te nemen. Naar u toe, naar onszelf toe, maar ook naar de naaste toe. Help ons om ons heen te kijken, oog te hebben voor anderen. Maar geef ook dat als we het nodig hebben om aan onszelf toe te komen, dat we daar ook de ruimte voor nemen. En zo bidden wij u, dat u ons een goede week zult geven. Ga zo met ons mee. We danken u voor deze dienst, voor de beide diensten van vandaag, voor woord en sacrament. Laat het een versterking mogen zijn die een kracht is die met ons meegaat de komende week. We prijzen uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij gaan staan en wij belijden ons geloof. En omdat dat vanmorgen gedaan is met de apostolische geloofsbelijdenis, doen we dat vanmiddag met de belijdenis van Nicea, Constantinopel. Daarna zingen we onze slotzang, gezang 297. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, die geboren is, Zoon van God, uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden en aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Wij gaan hier vandaan en we nemen mee met ons de zegen van God die ik u in zijn naam mag opleggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.